Goeiedag, je luistert naar de Boordradio, de Formule 1-podcast van nu.nl. We blikken dit keer terug op de Grand Prix van Spanje, waarvan velen hoopten dat hij de spanning in de strijd om de wereldtitel zou terugbrengen. Maar niets was minder waar. Mercedes was weer ongenaakbaar, met Lewis Hamilton als winnaar. Toch was er ook goed nieuws voor Max Verstappen, want hij eindigde knap op het podium voor de beide Ferraris. Over dat en meer gaan we het uitgebreid hebben. En dat doen we dit keer met z'n vieren. Uiteraard zijn het Joost Nederpelt en Patrick Moeke wederom. Zojuist is ook onze verslaggever Bart van Dooijenwit aangeschoven. Vers terug uit Spanje, waar hij verslag heeft gedaan van de Grand Prix. En ook nog even sprak met de commerciële Formule 1-baas Sean Bratches over de Grand Prix van Nederland. We gaan het erover hebben in de Boordradio. Kort antwoord, jongens, op deze eerste vraag. Joost, was de leuke race of een saaie race?
Medium saai.
Dat is geen antwoord op.
Ja, dat is wel zo. Medium saai.
Leuk of saai, als je echt moet kiezen.
Nee, zo zwart-wit is het niet. Het was niet de saaiste race van het seizoen, maar het was ook niet de leukste race. Zeker niet, verre van.
Patrick? Was een leuke race. Bart?
Nou ja, als je moet kiezen tussen leuk of saai, dan kies je natuurlijk voor saai. Maar ja, van de 1000 vorige races in de Formule 1 zijn er 500 geweest zoals gisteren eigenlijk.
Goed, we gaan het er uitgebreid over hebben zoals aangekondigd. Bart, laat ik met jou beginnen, want jij was erbij en ik ben dan ook heel benieuwd hoe de teneur dan in het perscentrum is. Want dit was toch de race waarvan iedereen hoopte, gaat het de spanning weer in de strijd om de wereldtitel terugbrengen? Is funest natuurlijk voor de Formule 1 als het echt zo vroeg beslist is. En het antwoord hebben we wel een beetje, want Mercedes was ongenaakbaar. Welke sfeer heerste daar?
Ja, in Barcelona moest het gebeuren. Alle teams hadden updates bij zich. Ferrari had een nieuwe motor, hadden ze 4 weken vooruit ingebracht dan de planning eigenlijk was. Juist om de hegemonie van Mercedes te kunnen doorbreken, om ze aan te kunnen vallen. En eigenlijk was vanaf vrijdag al duidelijk dat Mercedes gewoon weer de snelste was. En ja, het hele weekend was eigenlijk ontdaan van welke spanning dan ook. Dus ja, het was toch wel, je merkte wel een beetje teleurstelling bij veel mensen of zo. Ze hadden wel gehoopt dat het in Spanje zou gaan gebeuren. Dat het een mooie opmaat zou zijn voor spannende races in Europa. Maar het is er niet van gekomen helaas.
Nee, laten we heel even teruggaan naar de testdagen, Joost. We hadden het hier vooraf aan het podcast al kort even over. Toen was de teneur totaal anders. Namelijk, Ferrari is steengoed.
Ja. Nou, dat blijkt dus niet van waar. Nee, ja, het blijft een beetje merkwaardig natuurlijk hoe het zit met Ferrari. Want ze waren ook gewoon goed in die windtest. En ik blijf er ook echt voor overtuigd dat ze toen de zaakjes wel goed voor op orde hadden. Maar ja, daar is gewoon niet zoveel meer van over. En nu kun je
is Ferrari dan blijven hangen of slechter geworden? Of is vooral Mercedes gewoon veel beter geworden?
Ja, Mercedes is veel beter geworden. Die hebben echt een paar stappen gezet. Stappen die misschien in de wintertest al wel in de pijplijn zaten. En ook na het einde van de wintertest, toen zag je ook wel dat Mercedes snelheid heus wel had. Maar bij Ferrari hebben ze gewoon heel veel moeite om die auto goed voor elkaar te krijgen. En dat, ja, ik heb nu ook wel een beetje het vertrouwen verloren dat ze dat nog gaat lukken. Want als je in Barcelona dan met een nieuwe motor en wat updates komt. En die volgens Mattia Binotto, de teambaas, allemaal goed functioneerde. Maar dan ben je toch niet bijgekomen. Onvoldoende, zei die in ieder geval Binotto zelf. Ja, dan is het toch eigenlijk wel ontluisterend om te zien dat die vorm gewoon nooit uitkomt. En dat het eigenlijk alleen bij een paar. Dat het alleen bij Bahrein gebleven is, waar ze toen echt wel snel waren. En verder heb ik ze gewoon het hele seizoen nog niet snel gezien.
Nee, Patrick, is het denkbaar dat er nu tijdens het seizoen nog zoiets gebeurt als tussen de wintertests en nu? En dan bedoel ik dat de rollen vergeleken met wintertests lijken bijna omgedraaid. Kan het zijn dat we over een aantal races toch ineens veel sterker Ferrari gaan zien dan Mercedes? Of is dat nu eigenlijk uitgesloten?
Nou, dat zou kunnen, maar dat is niet zoals we Ferrari eigenlijk kennen. Dit is eigenlijk wel traditioneel Ferrari, alleen gebeurt het nu sneller. Dat ze gewoon aardig beginnen een goede auto lijken te hebben en vervolgens worden bijgehaald door Mercedes en Red Bull. Alleen ja, dat het al zo snel gebeurt, want dit is ook geen probleem met de setup of zo. Dit is gewoon, dit is de auto gewoon. Ze hebben het op alle circuits geprobeerd. In Bahrein waren ze snel, alleen ja, de betrouwbaarheid liet de auto daar in de steek. Dus ja, de mix is gewoon niet goed. Het totaalpakket klopt gewoon, is gewoon niet goed genoeg.
Nee, en dan kun je in Barcelona eigenlijk altijd het best zien in die derde sector, die bochtige sector. Mm-hmm. En daar missen ze gewoon heel veel downforce, heel veel mechanische grip ook. En daar was Mercedes nu ook echt de uitblinkende auto. Dus dat zegt ook wel echt wat over, nou, bijvoorbeeld Monaco. Monaco is altijd die derde sector van Barcelona is altijd een goede indicatie van Monaco. En daar verloor Ferrari alles. Ja, je kan in de eerste sector wel 2-3 tienden pakken met topsnelheid, maar ze bestaat natuurlijk niet alleen maar uit topsnelheid. Dus ja, ze hebben gewoon, er is fundamenteel gewoon iets mis met die auto. En dat gaan ze, denk ik, dit seizoen niet meer oplossen. En dat ligt ook vooral, denk ik, aan downforce inderdaad. En mechanische grip. Of ze stellen dat ding echt verkeerd af. Of er is gewoon fundamenteel iets mis met hoe de downforce gegenereerd wordt. Ja.
Ze hebben waarschijnlijk zelf eigenlijk geen idee.
Nee. Klopt. Dat bedek gisteren ook wel inderdaad. Ik vroeg ook aan de coureurs van... Is het mogelijk dat Mercedes 21 races dit seizoen gaat winnen? En dan het enige wat ze zouden zeggen is nee, no. En voor de rest komt er eigenlijk geen antwoord. En ze waren eigenlijk heel te neergeslagen. Binotto begon ook zijn persconferentie met te zeggen, ja...
Teambaas.
Gefeliciteerd, teambaas inderdaad. Gefeliciteerd aan Mercedes. Hebben complimenten. Ze hebben het heel goed gedaan. En alle updates die wij gebracht hebben, Joost zegt net ook al, alles werkte gewoon. Dus ja, ze hebben gewoon geen idee hoe het nog beter kan eigenlijk.
Nee, wat bedoel, die pijn bij Ferrari, die moet enorm zijn. Zeker na afgelopen weekend. Want dat ze een aardige achterstand hadden, wisten ze al. Maar het is alleen maar groter geworden.
Ja, klopt. Ze kunnen alleen met Verstappen gaan vechten om de derde plek. Dat is het voorlopig. Meer zit er gewoon echt niet in eigenlijk.
Ja, laten we het over Verstappen hebben, jongens. Want duidelijk is dat Ferrari in ieder geval een groter probleem heeft dan Red Bull. Is Red Bull, dat is natuurlijk heel snel na Spanje om te zeggen, maar is Red Bull Ferrari voorbij? Of zitten ze op hetzelfde niveau?
Nee, ze zijn ze niet voorbij. Want de kwalificatie stond Vettel gewoon vol Verstappen. En qua race pace scheelde het ook helemaal niet zo heel veel. Want Vettel werd ook echt wel tegengehouden door in ieder geval de problemen die band. Hè, in zijn eerste stint. En daarna was het is vooral operationeel weer. Dan komen we weer het probleem met Ferrari. Met die team orders die dan niet op tijd komen. Waardoor Vettel veel tijd verloor. Had Vettel de perfecte race gereden gisteren. Gewoon en alles uit zijn race pace gehaald. Dan denk ik dat hij voor Verstappen waarschijnlijk.
Maar was hij op zijn best derde geëindigd.
Maar dat is het probleem met Ferrari. Dat gebeurt bijna nooit. En dat gebeurt dus nu weer niet.
Nee, en wat dat betreft zei het ook wel alles wat er misging in die eerste bocht bij Vettel. Hè? Het was alles of niks. En dat bleek ook een beetje uit zijn woorden na afloop. Hij zei, ja, dit was mijn enige kans. In die eerste bocht moest ik er voorbij zitten. Hij nam alle risico, verremd zich. En het kost hem zelfs zijn plek ten opzichte van Verstappen. Maar hij dacht, ja, dat was mijn kans geweest om misschien voor de Mercedes te komen. Als het daar niet lukte, dan was het de rest van de race was het kansloos geweest. Dat is extra pijnlijk natuurlijk. Dat hij weet dat hij het daar moet doen en dat het de enige kans is.
Ja, maar tegelijkertijd is het natuurlijk wel goed dat hij het probeert. Hij zegt, ja, de enige kans om die Mercedes te pakken is bij de eerste bocht. Inhalen is gewoon lastig op het circuit de Catalunya. Dus ik vind het wel mooi dat hij het probeert. Alleen wat ik dan weer daarna niet zo goed begrijp. Hij zegt over de boordradio dat hij een massive flatspot heeft. Hè? Verstappen rijdt vervolgens bij.
Wat betekent?
Dat hij een vlak stuk op zijn band heeft. Dus dat die banden gewoon niet meer optimaal zijn.
Van het blokkeren dan.
Ja. Mm-hmm. Daardoor verliest hij gewoon snelheid. Leclerc zit erachter, die wordt opgehouden. En vervolgens duurt het nog heel lang voordat ze bij Ferrari zeggen van laat Leclerc voorbij.
Ja.
Verstappen is al aan de horizon verdwenen. En zelf heeft en Leclerc en Vettel tijd verloren. Ja, dat is tekenend.
Ze grijpen elke keer te laat in. Hè? Want Vettel hoorde je later ook over de boordradio zeggen van jongens, haal me alsjeblieft zo snel mogelijk naar binnen.
Dat is ook zo. Ja, dat tekenend voor Ferrari. Dat zie je gewoon vaker. En het is wel typisch dat gewoon niet verandert.
En ze wachten zo lang omdat ze bang waren om achter die hazen terecht te komen door Rosso. Maar omdat die pitstop niet helemaal zo snel ging zoals het zou moeten.
Gebeurde
dat
alsnog
terecht. Dus dat ging ook niet zo.
Dat was echt weer zo'n typisch weekend voor... Waar Ferrari voor de situatie van Ferrari nu in zit, was dit weer tekenend.
Ja, alles ging weer verkeerd natuurlijk. Want Leclerc had ook al een probleem met zijn vloer in de kwalificatie. Nou, dan heb je die flatspot. Het is gewoon een aaneenschakeling van ook niet altijd dingen waar ze wat aan kunnen doen hoor. Want ja, dat Vettel inderdaad het probeert in de eerste bocht is gewoon goed. En dat dan net zijn band blokkeert. Ja, anders
ja,
die
nee, we hebben vaak gezegd dat Vettel blundert als hij onder druk staat. Maar deze valt niet in die categorie.
Nee, dit was geen blunder van Vettel. Het was meer dat is. Situatie zo was dat ze met z'n drie op de eerste bocht afgingen. Ja, en dan Vettel zei ook volgens mij van dat hij Hamilton wel een plezier had gedaan met dat hij daar aan die buitenkant zat. Want anders had Bottas een wijdere lijn kunnen pakken en dan had hij misschien Hamilton alsnog kunnen verschalken. Maar
ja.
Dat moet trouwens ook gezegd, Verstappen deed dat wel geweldig. Hè? Die eerste bocht. Ik zag voor zijn neus drie auto's naast elkaar rijden. Ik dacht, nou, ik hou me gewoon eventjes in.
Ja.
Laat ze even gaan. Was door twee Ferraris ingehaald en eigenlijk met één beweging haalde ze in de derde bocht.
Ja,
fantastisch.
Want hij zakte eerst eventjes naar plek 5.
Ja.
En toen buitenom in die derde bocht, toen had hij ze te pakken en lag hij gewoon derde.
Ja, nee, uitstekend.
Dat is cruciaal geweest voor zijn podiumplek.
In een split second moet je een keuze maken en hij koos om even te wachten om vervolgens twee stappen vooruit te gaan. En dat zei hij ook na afloop. Dat heeft mijn race gemaakt. Dat was cruciaal. En dat was ook zo.
En de Verstappen van vorig jaar had waarschijnlijk anders aangepakt.
Ik wilde het net zeggen, Bart, want jij had voor dit weekend een mooie uitgebreid verhaal gemaakt over de Verstappen die eigenlijk 3 jaar geleden in Spanje zo'n sensatie beleefde en daar heel verrassend won. En de Verstappen van nu, wat is er veranderd? dit is waarschijnlijk precies wat er veranderd is.
Ja, ja.
Toen was hij er vol in gegaan en was hij misschien met die drie gelijk gaan strijden en waren er een paar gecrashed. En nu zei hij ook na de race zelf van ja, ik dacht ik hou even in. Wat niet per se des Verstappens klonk en daarna kon hij ervan profiteren.
Ja, hij is gewoon veel meer met eindresultaat bezig, zoals hij zelf zegt. En dat was in Baku eigenlijk ook al. Daar werd hij bij de start eventjes ingehaald door Perez en zei hij, ja, ik had hem kunnen proberen aan de binnenkant te pakken, maar dan raak ik hem misschien. Dus dan kan ik beter achterblijven, want ik weet toch dat ik sneller ben en dan kom ik er toch wel langs. En zo was het eigenlijk in Spanje ook een beetje. Voor mij had hij ook niet heel veel dichterbij kunnen komen bij die start, hoor. Hij had sowieso niet zo'n goede start als Vettel bijvoorbeeld had. Dus ik vond het in dit geval een beetje overdreven. Maar inderdaad, hij wacht dan misschien een klein beetje af. En dan, als hij wel de kans heeft drie bochten later, dan pakt hij hem wel. En ja, voor de rest gewoon weer een foutloze race van hem. Zoals we eigenlijk al sinds Monaco vorig jaar, was het eigenlijk de laatste fout van hem. Sindsdien is hij eigenlijk...
Ja, het wordt een repeterend verhaal. Dat hoorde na de race elke keer zegt dat Verstappen weer fantastisch heeft gereden. En af en toe denk je ook, ja, natuurlijk zijn teambaas die prijst er weer de hemel in. Maar het is gewoon terecht.
Ja, nee, het is ook... En nu zie je dat des te beter natuurlijk met de vergelijking met Gasly. Die nu wel een beetje op tempo is, maar nog steeds gewoon echt geen partij kan bieden aan Verstappen. En dat... Ja, dat is wel de absolute indicatie van hoe goed Verstappen momenteel bezig is en hoeveel die wel niet uit de Red Bull haalt.
Ja, ja, dat verschil is echt blijft groot met Gasly, maar Gasly begint er een beetje aan te komen.
Ja,
hoor.
Gasly was ook tijdens de race over een stuk debris gereden en daar was zijn voorvleugel beschadigd. Dus daarom kon hij ook niet de strijd met Ferrari aangaan. Zij Horner in ieder geval. Ik denk niet dat het heel wat uitgemaakt had. Nee. Dat het ook wel zesde was geworden, maar ja, hij komt langzaam maar zeker bij de rest van de top 5, zeg maar.
Ja. Ja, Mercedes dan. Want we kunnen het uitgebreid over hebben wat er mis is bij Ferrari en wat er bij Red Bull nog moet gebeuren om in de buurt van de Mercedes te komen. Maar elke keer als de rest denkt, we worden iets beter, dan wordt Mercedes nog weer veel beter. Is er de vinger op te leggen wat ze daar precies goed doen? Patrick?
Nou ja, dat is lastig te zeggen. Het totaalpakket klopt gewoon nu ook weer met die updates. Een mooie nieuwe voorvleugel hadden ze weer. Ze nemen alles in perfectie mee. Ja, wat ze daar goed doen, het klopt gewoon. Alles klopt. De coureurs zijn perfect natuurlijk ook. Hamilton presteert weer op de toppen van zijn kunnen. Bottas, die overstijgt zichzelf, zeker in de kwalificatie. Het klopt gewoon. Het totaalpakket.
Het grootste verschil met vorig jaar is dat ze nu ook in die trage bochten sneller zijn. Ja. Vorig jaar was het gewoon de topsnelheid en de snelle bochten. En nu ook de trage sector, wat Joost net al zegt, die sector 3... zijn ze ook gewoon eigenlijk de beste. En dat gaat in Monaco waarschijnlijk ook gewoon zo zijn.
Ze hebben in iedere bocht de snelste auto nu.
Ja, ik wou net zeggen, we gaan straks naar Monaco toe. Waar Mercedes normaal gesproken niet per se favoriet was. En Red Bull best kans leek te hebben. Maar was het Verstappen of een van de coureurs zei ook van... nou ja, Mercedes is nu ook gewoon favoriet voor Monaco.
Ja, maar dat zijn ze ook. En dat kun je dus ook al afleiden, die derde sector. En dat is denk ik, dan gaat dit jaar geen circuit meer komen. Nou, misschien Monza, waar Ferrari, als ze die topsnelheid vasthouden, misschien kan winnen. Maar verder, elke komend circuit gaat Mercedes gewoon favoriet zijn. Want jij zou kunnen zeggen, Canada, veel rechtstukken, daar zou Ferrari kunnen profiteren. Maar ja, dat was in Baku ook zo, en daar deden ze dat ook niet. Dus, en daar heb je ook in een paar langzame bochten. Dus nee, Mercedes is gewoon de beste allrounder. En ze hebben echt dat ook wel echt verbeterd inderdaad. Die tragere bochten. Dus ze hebben by far de beste auto.
Ja, betekent dit ook dat we ja, als liefhebbers van spanning, dat je eigenlijk Mercedes heel flauw gezegd een beetje moet vergeten en maar naar de spanning tussen Ferrari en Red Bull moet gaan kijken. Want daar neemt de spanning alsmaar toe.
Ja, misschien wel. Ja, het is ook een beetje flauw. Kijk, we moeten ook niet vergeten dat Mercedes heeft gewoon het allerbeste werk geleverd. In 2017 gingen de regels al flink op de schop, ook om die hegemonie van Mercedes te doorbreken. Nou, toen hadden ze ook gewoon weer een perfecte auto gebouwd. Dit seizoen met de nieuwe voorvleugels hebben zij ook gewoon weer het beste op gereageerd. Dus ja, het is ook niet zo. De Formule 1 probeert het ook wel met nieuwe regels om andere teams terug te laten komen. Alleen ja, ze leveren gewoon het beste werk.
Ja, ik wou zeggen, ik pak even de constructeursstand erbij. Want vooral die zegt natuurlijk alles. Ja. Ik bedoel, de coureurs staan al een straatlengte voor. Maar constructeursklassement, Mercedes 217 punten, Ferrari 121 en dan Red Bull met 87.
Ja, maar
ze
zijn
gigantisch en we zijn er niet eens op de helft.
Ze hebben het maximaal punten op 3 na van de 3 snelste rondes die Gasly en Leclerc een keer gepakt hebben. Voor de rest hebben ze alle punten gepakt die ze konden pakken.
Zijn er eerdere, Joost, jij met jouw geschiedkundige Formule 1 kennis, zijn er eerdere seizoenen geweest die vergelijkbaar zijn hiermee, dat het zo vroeg het verschil zo gigantisch was?
Dan denk ik toch wel een beetje aan de topjaren van Ferrari met Schumacher.
Was altijd één auto.
Was het altijd Schumacher? 88, McLaren, Senna, Prost.
Vettel bij Red Bull ook wel, toch?
Vettel, ja, dan was het ook vaak alleen Vettel. Dan had Red Bull, of hij had Webber nog wel moeite om de rest voor zich te houden.
Ja, maar precies, maar dat overduidelijk bij de auto's.
Maar ook nog wel in 2014, toch? Ja, Mercedes, ja. Gewoon, dat het, ja. Zo, daar doet het mij een beetje, ja, aan denken.
Ja, maar zelfs daar gaan ze nu nog weer overheen. Met natuurlijk 5-1-2, zei de eerste. Dat is het toen ook niet gelukt in geen enkel seizoen. En toen waren ze wel, ja, vergelijkbaar dominanter. En eigenlijk zaten ze toen in bepaalde races is misschien nog wel verder voor dan nu.
Ja.
Maar het is gewoon een zeer dominant team momenteel.
In hoeverre heeft dit met geld te maken? Ik bedoel, ik weet dat Mercedes veel meer geld heeft dan Williams, ja. Bijvoorbeeld. Ja. Maar als je Mercedes, Ferrari en Red Bull met elkaar vergelijkt?
Nou, qua geld hebben ze niet veel meer dan Ferrari te besteden, hoor. En ook niet... Sterker nog,
Ferrari wordt meer gespekt door het door de Formule 1. Vanwege de historische waarde is een beetje ingewikkeld. Het Concorde Agreement heet dat. Die krijgen standaard 50 miljoen euro per jaar als inschrijfgeld. Ja.
Dat is ook precies de reden dat Ferrari elke keer weer dreigt om uit Formule 1 te stappen.
Ja, precies. Ja, dat, wat ze nooit gaan doen. Maar goed, dat is een andere discussie. Maar ja, dat Ferrari zou qua geld gewoon minstens gelijkwaardig aan Mercedes moeten kunnen zijn.
En ik denk eerlijk gezegd dat Red Bull de kracht van Honda erachter ook niet echt meer daarom voor onder doet. Dus,
nee, Mercedes heeft op de grid, maar ook aan de engineers, constructeurskant, gewoon de beste mensen in dienst.
Ja, maar het grappige is dus, dat zat ik me ook te bedenken gisteren, dat de technische leiding van Mercedes, die komt voor een groot deel bij Ferrari vandaan. Want je hebt daar hoofdontwerper Aldo Costa en James Allison. Ja, die komen allebei bij Ferrari vandaan. En dat is natuurlijk... Een beetje gek.
Maakt het ook allemaal pijnlijker.
Ja,
voor
dus
Ferrari.
Dan zie je dat toch gewoon dat team gewoon beter functioneert op de een of andere manier in totaal. En dat het niet alleen maar daaraan ligt. Aan geld of aan wie de beste voorvleugel of achtervleugel ontwerpt. Het is gewoon, ze functioneren in totaal gewoon het beste. En dat is dus ook gewoon heel veel credits naar Toto Wolff. Van wie trouwens ook weer geruchten gingen dat hij heel misschien Mercedes zou gaan verlaten. Maar dat weer sprak hij. Dat hij meer een rol bij de Formule 1 zelf, bij de FIA zou gaan krijgen. Maar dat is, ja, dus het is gewoon een geoliede machine, maar dat hebben we al zo vaak.
Ja. Wat krijg je daar in zo'n weekend van mee, Bart? Als je daar bij die teams, je kan er natuurlijk vrij dichtbij komen. Heb je dan ook, proef je dan ook dat bij Mercedes het allemaal heel koeltjes is en alles onder controle en bij Ferrari een beetje Italiaanse paniektoestanden?
Ja, en de vraag is natuurlijk vooral Mercedes. Tot nu toe is het een strijd geweest voor Mercedes om de andere teams voor te blijven. Maar op een gegeven moment gaat het kantelen aan onderlinge strijd tussen Hamilton en Bottas. Als Bottas in ieder geval in slaagt om bij te kunnen blijven. Wat we eerder ook met Rosberg gezien hebben. En de eerste tekenen daarvan, die zag je al een beetje. Bijvoorbeeld de tweede ingenieur van Hamilton van vorig jaar. Die is nu de hoofdingenieur van Bottas. Die is overgestapt. En dan zegt Hamilton van ja, Bottas die heeft dit jaar wel veel geleerd van die engineer. Gewoon om niet Bottas de credits te geven, maar zijn engineer. En een beetje van die plaagtootjes van een beetje filijn af en toe. Dat was na de kwalificatie waarin Bottas dus echt een halve seconde sneller was. Dus je merkt wel dat die onderlinge strijd een beetje aan het begin is of zo. Hamilton heeft wel in de gaten in ieder geval dat Bottas eigenlijk zijn enige concurrent gaat zijn dit seizoen.
Dat maakt het dan ook wel weer leuk in ieder geval. En dan moet je ook hopen dat Bottas het gewoon heel lang goed blijft doen, want dan heb je die spanning nog.
Ja, het viel me wel op trouwens dat Bottas die na de race over die start. En ik weet niet of hij daar in de persconferentie nog wat over gezegd heeft. Maar dat hij te zeiden, ja, het voelt een heel rare koppeling. Een gevoel wat ik dit seizoen helemaal nog niet gehad heb. En dat trad nu ineens op. Daar was hij wel een beetje. Hij leek er haast wel een beetje achterdochtig over of zo. Dat ze die. Want het team speelt daar een rol in hoe de koppeling. Grijpt eigenlijk. Ja. Als in de opwarmronde, zeg maar, dan communiceer je met het team van hoe je de koppeling moet afstellen. En nu vond hij in ene dat de koppeling heel raar reageerde. En dat Hamilton, ik wil niet insinueren dat hij gehinderd is door het team, hoor. Maar dat leek hij zelf eigenlijk wel een beetje achterdochtig daarover.
Ik wou zeggen, dat insinueer je nu wel, Joost.
Ja, maar wat Bottas zelf letterlijk zei was inderdaad, de koppeling die heeft mijn start verpest. Die begon te trillen en dat heb ik nooit meegemaakt. En ik wil nu niet één iemand specifiek de schuld geven, maar we moeten wel onderzoeken hoe het komt, zodat het nooit meer kan gebeuren. Ja. Dus,
Bottas suggereerde wel een beetje van, ik vertrouw dit niet helemaal.
Nee, precies. Ik zeg niet dat hij gehinderd is door het team, maar ik denk wel dat hij dat heel klein
dat
beetje
dat
dacht.
Dat gevoel een beetje, dat proefde hij een beetje. Ja. Dat hij benieuwd is, hoe zit dit?
Ja.
Ja, dus, ja. Maar het zou wel heel vroeg in het seizoen zijn ook weer voor het team om te denken, we moeten Hamilton een beetje helpen, want anders wordt het ingewikkeld tussen die twee. Dat kan me niet voorstellen.
Dat lijkt me ook niet, hoor. Nee. Maar dat ik meer om aan te geven dat er wel wat spanningen zijn tussen die twee. En dat er was dit ook wel weer een voorbeeld van.
Ja, maakt het ook alleen maar leuk natuurlijk. Ja, want over spanning tussen die twee gesproken. Tijdens de race was het niet zo heel spannend, hè? Hamilton was gewoon veel beter dan Bottas.
Ja, het deed me eigenlijk ook wel weer denken aan vorig jaar. Gewoon Hamilton die bij de starten vandoor gaat en je ziet hem niet meer terug. Voor Bottas lijkt het me ook wel lastig, hè? Want hij heeft in de laatste 3 races pole gepakt en hij heeft er maar eentje gewonnen. Tegelijkertijd voor Hamilton moet die denkt van ja, ik hoef niet eens pole te pakken om het teammaatje te verslaan. Ja, het is, ik hoop dat het lang spannend blijft. Maar ik ben toch een beetje bang dat Hamilton straks weer
vandoor gaat. Ik heb nu toch een beetje een drop en drover gevoel voor Hamilton. Dus ja. Als Bottas erbij kan blijven, dan dat is echt... We moeten nu gewoon gaan juichen voor Bottas, denk ik. Om het een beetje een leuk seizoen te laten te blijven. Want een Rosberg-Hamilton-achtige strijd met Bottas dan nu in de rol van Rosberg. Dat zou het in ieder geval nog wel enigszins leuk maken.
Ja, maar het zou ook zomaar een heel saai seizoen kunnen gaan.
Het zou ook zomaar een heel saai seizoen kunnen.
En we hadden er zoveel zin in tijdens die testdagen. Ja. We waren zo enthousiast. Het is ook ongelooflijk hoe dat...
Ik zat hier gisteren met jou op de redactie, Patrick. Ik vond je nog steeds best enthousiast.
Ik vond het een leuke race. Ja, verschillende tactieken gezien. Verstappen die vroeg naar binnen kwam. Om iets geks te proberen. Ook wel in je achterhoofd hebben dat het in Barcelona nooit spektakel is als het gaat om 1-0 acties.
Nee, want laten we daar, dat is goed dat je daarvoor begint, want laten we daar even wat dieper op ingaan, op de strategie van de teams. Want zeker als Mercedes zo ongenaakbaar is, puur op snelheid en op kwaliteit van de auto, dan moeten Ferrari en Red Bull af en toe een list verzinnen om ze toch te kloppen. En dat kan hem natuurlijk in de strategie zitten. Dat probeerde Red Bull eigenlijk al met Verstappen dit weekend.
Ja, die ging al Verstappen die koos voor een andere tactiek. Iedereen ging voor de mediumband en Verstappen die ging voor de softband. Toen dachten we van, nou, Verstappen gaat als enige een tweestopstrategie rijden. Uiteindelijk bleek dat die banden gewoon niet lang genoeg meegingen voor een eenstopstrategie.
Ja, ook bij de anderen dus niet.
Ja, en dat hadden ze, moet ik wel weer zeggen, bij Red Bull. Dat hebben ze daar al perfect op orde, die strategie. Want wij dachten allemaal van, nou, wat doen ze nou en hoe kan dit nou?
Van soft naar soft.
Ja, en zelfs Verstappen twijfelde, want die was ook niet, het zag er niet naar uit dat hij was gewoon niet sneller dan de rest.
Verstappen zei over de boordradio, guys, volgens mij hebben we de verkeerde bandenkeuze gemaakt.
Ja, en toen zeiden ze al bij Red Bull van, we kijken nog even aan. En ze waren daar niet in paniek of zo. En uiteindelijk, iedereen kwam ook in de problemen. En ook wel door die safety car maakte iedereen nog een extra stop. Maar bij Red Bull hadden ze al lang gezien dat een eenstopper er gewoon niet in zat. En dat vind ik altijd leuk. Je moet iets dieper naar de materie kijken. Maar ik vond het,
er gebeurde wat onvoorspelbaar.
Precies,
maar het is wel, je zei net een list verzinnen om Mercedes te verslaan. Maar ik heb wel het idee dat Red Bull vooral bezig is momenteel met Ferrari verslaan. En dat ze zelf ook wel weten dat Mercedes...
Ja, maar ze namen wel een risico daarmee natuurlijk. Ja, ze kwamen wel achter Ferrari terecht. Ik had juist wel het idee dat ze dit deden om misschien ook Mercedes uit de tent te lokken. Ja. Stappen reed toch een beetje in niemandsland. Die Ferraris waren vooral naar elkaar aan het, aan het kijken.
Ik denk toch wel dat bij Red Bull realistisch genoeg zijn om te weten dat ze dan wel een hele goede strategische list moeten hebben om Mercedes ook. Moet het ook echt een beetje meezitten met een safety car op het goede moment. En die kwam nu natuurlijk helemaal niet op het goede moment. Nee. In ieder geval niet voor Red Bull.
Nee, die safety car, jongens. Want ik heb jullie bijna elke race horen roepen. We hebben een safety car nodig. Het zou lekker zijn als er een keer niet de virtual safety car, maar een echte safety car komt. En nu was hij er.
Ja, maar het te laat. Het safety car moet vroeg in de race komen in ieder geval. Kijk, het enige...
Maar het werd er nog wel even leuk doordat het veld in elkaar schoof en doordat Verstappen moest verdedigen, wat hij uitstekend deed.
Ja, zeker. En dat vond ik dan ook wel weer een indicatie dat Red Bull Ferrari niet per se voorbij is. Want Vettel kon gewoon wel bij Verstappen blijven natuurlijk met soortgelijke ban.
Nee, maar tegelijkertijd is ook wel weer. Want Verstappen reed juist in de derde sector weer weg bij...
Sector wel, maar over de totale ronde bleef het gat steeds een beetje gelijk. En op een gegeven moment had Vettel het ook al bekeken, had ik het idee. Maar het is in ieder geval zo. Ik heb niet het idee dat... Ik denk dat Red Bull vooral naar Ferrari kijkt. En Ferrari momenteel vooral naar Red Bull. En misschien kijken die juist nog wel te veel naar Mercedes. En zouden ze zich ook gewoon meer op Red Bull moeten richten. Omdat ze weten dat... Ja, Mercedes gaat er niet meer bijhalen.
Ja, ik weet niet, Bart, jij was natuurlijk bij. Ik had juist wel het idee dat ze bij Verstappen ook... Die zei, we moeten ons nu focussen op Mercedes, hè, toch? Of dat,
Nou, op lange termijn gaan ze zich wel op Mercedes focussen. Ja, ze zullen wel moeten natuurlijk, maar dat is de benchmark. En Helmut Marko had ook wel een nieuwtje over dat ze een echte partymode gaan krijgen. En dat is of in België of in Italië, zei hij. Maar dat was toen al...
Maar dat is ook niet helemaal toeval dat Helmut Marko dit zegt, toch? Nee. Is wel vaker iets te optimistisch.
Ja, maar dan zouden ze in de kwalificatie ook de strijd aan kunnen gaan met Mercedes en Ferrari. En dat ze daar nu zo vroeg het seizoen al over hebben, dat dan misschien het gaat kunnen, zegt ook wel inderdaad hoe groot het verschil gewoon is.
En dan drukt Mercedes nog even op de knop voor hun party mode. En dan is dat nog gebeurd waarschijnlijk. Maar goed, er is wat dat betreft nog hoop. Het is ook wel mooi dat ze dat gewoon uitspreken bij Red Bull. Dat ze verwachten dit seizoen echt nog wel serieuze stappen te zetten.
Ja, maar Red Bull is wel echt veel meer bezig gewoon met 2020. Hoor. Dit is voor hun gewoon een jaar om Honda goed te leren kennen. En voor Honda om te wennen aan prestaties op echt vooraan, zeg maar. Maar 2020 moet dat natuurlijk gewoon gebeuren. Die hebben echt niet de illusie dat ze Mercedes dit jaar nog helemaal gaan bijhalen.
Ja, dat dacht ik ook, Joost. Maar als ik Verstappen ook naar die kwalificatie hoor, die was echt teleurgesteld. Hij zei, ja, weer derde. En als we zoveel updates meebrengen, dat hadden we toch wel meer verwacht. Red Bull denkt dat misschien. Maar ik heb niet het idee dat Verstappen dit ziet als een overbruggingsjaar of zo.
Nee, maar Red Bull bouwt de auto. Hè.
Maar Verstappen was na de kwalificatie inderdaad heel teleurgesteld. En na de race was hij ook inderdaad op ruim afstand van Mercedes en was hij heel tevreden. Dat was ook heel gek eigenlijk.
Ja, maar ik bedoel niet dat Verstappen, of tenminste, dat ze nu niet hun best doen of zo bij Red Bull. Verstappen niet. Natuurlijk wel. Ze halen alles rijden wat erin zit. Maar ze zijn volgens mij wel realistisch genoeg om te weten dat ze Mercedes dit jaar, zeker nu de situatie zoals hij nu is, niet gaan bijhalen.
Nee, maar Red Bull misschien. Maar toch, bij Verstappen proefde ik dat.
Natuurlijk. Elke keer als hij een voor een Mercedes kan eindigen, dan zal hij dat niet nalaten. Ja. Maar
dat is ook een beetje Verstappen. Hè? Dat zit natuurlijk ook in hem.
Ik vind het wel opmerkelijk. Want als ze dit echt bij Red Bull zien als overbruggingsjaar, dan neem ik aan dat ze dat toch ook wat bij Verstappen in zijn hoofd hebben geprint. Van, nou jongen, hou er rekening mee dat wij Mercedes niet gaan bijhalen. Maar als je ziet hoe teleurgesteld hij was na die kwalificatie.
Ja, ze wisten vooraf ook niet dat Mercedes zo goed te zijn natuurlijk.
Nee. Dus en is Verstappen niet ook gewoon iemand die doet niet een overbruggingsjaar? Ja, die wil
dat,
die
dat sowieso. Ja.
Nee, maar want die WK-stand, ik pak even de WK-stand erbij, jongens. Want inderdaad, je zegt terecht, het gaat nu vooral om best of the rest te zijn in eerste instantie. Hè? Met de hoop dat ze in een paar races misschien Mercedes kunnen verslaan. Verstappen is gewoon best of the rest. Hè? Hij staat nu derde in de WK-stand. 2 puntjes voor Vettel. Dat is gewoon uitstekend. En daar hadden ze voor dit seizoen denk ik voor getekend bij Red Bull. Als je ziet met de nieuwe hondenmotor en hoeveel vraagtekens er waren.
Ja. Ja, maar nog even heel even terugkomend op de term overbruggingsjaar. Dat klinkt een beetje verkeerd. Maar het is meer dat het niet realistisch is om te denken dat Red Bull en Honda dit seizoen al gaan strijden om de titel. En dat hebben ze volgens mij, dat hebben ze nooit gezegd. Helmut Marko misschien een keertje in een opwelling. Het is gewoon de situatie zoals ze is. Red Bull Honda moet zich echt gaan richten op 2020. En dan moeten ze er echt gaan staan.
Helder.
Ja.
Laten we nog eventjes kijken naar het middenveld, waar ook nog wel wat leuks gebeurde, vooral met Haas, dat sterk voor de dag kwam.
Ja, ik denk dat Günther Steiner zich weer had op zitten vretelen aan de...
Ja.
Want niet schelden in de podcast, maar nee, die had er wel een paar superlatief uitgegooid.
Grosjean, die had een mooie vluchtroute ontdekt. Een soort Mario Kart afsnijbocht had hij.
Om dat pionnetje nog heen?
Ja, 3 keer heeft hij het gedaan volgens mij. Ja. Vol over die drempel heen met de auto. Dus,
maar ze hadden echt de beste updates Haas. Ze hebben alle teams die updates in Spanje brengen, hebben zij het beste gedaan. Waren de kwalificatie veel sterker uit het middenveld, 0,5 seconde voor. En zaten dan 2/10 achter Gasly en Red Bull. En dan wordt er ook gevraagd van, nou, kun je misschien Red Bull aanvallen? En dat het zal wel een beetje een saaie race tussen ons tweeën worden. De top 6, dan wij en dan de rest. Dat verwachten ze dan. En dan wordt er gevraagd van, gaan jullie met z'n tweeën racen? En zeggen, ja, we hebben pas 6 punten gehad dit seizoen of zo. Dus laten we dat niet doen. Laten we gewoon die punten gaan binnenbrengen. En toch zie je het weer fout gaat.
Ja. Maar ja, dat is ook een beetje coureurs eigen, denk ik. Ja. Je gaat niet settelen als je de tweede coureur van de Haas bent. Ja.
Maar Magnussen zei een dag voor de wedstrijd nog letterlijk van, maakt niet uit of we 7e-8e worden of ik 7e-8e word, als we samen maar 7e-8e zijn.
Ja, en dan precies. Toch,
dat was tijdens de race niks van te zien.
Nee, zo denkt Magnussen volgens mij in de praktijk niet. Nee, eigenlijk had Grosjean alles onder controle tot dan die safety car. En toen kreeg geen ene Magnus over zich heen. Maar het was niet zo dat ze echt ver voor lagen op de rest natuurlijk. Want volgens mij de Toro Rosso's ombeurten met de McLaren, die konden ze toch wel een beetje bijhouden. Dat is eigenlijk een leuke strijd. En ik vind dat Toro Rosso ook wel echt opvallend goed presteert dit seizoen.
Ja,
ook Fiat, moet gezegd.
Ja,
ze heeft echt wel de snelheid. Dus, en McLaren, ja, dat is natuurlijk de vorige keer ook al gezegd. Het bewijs dat het met de Renault motor zelf misschien niet zoveel aan de hand is. Maar want zij treedt gewoon weer keurig in de punt.
Ja, dit is een mooi bruggetje, Joost, naar de luisteraarspost. Want, eerste vraag van Kevin Heimgartner. Die zegt, noem de 3 beste en de drie slechtste coureurs die nu op de grid staan. Joost gaf net al een beetje een voorzetje. Dus begin maar Joost, maak je voorzet maar af.
De drie slechtste en de drie beste.
Was drie... Strol noemen wel?
Ja, Strol wel. Lance Strol hoort daar zeker bij de drie slechtste.
Was voor de negende keer niet uit Q1 gekomen.
Ja, Robert Kubica is denk ik, hoort ook bij die drie. Want ja... Hoe leuk we het verhaal ook allemaal vinden, dan ja, dat is gewoon, gaat hem niet worden, denk ik.
Dat ligt niet alleen aan de auto, wou je zeggen?
Nee, Russell zat er nu weer voor, toch? En die is eigenlijk gewoon consequent wel sneller. En de derde slechtste...
Giovinazzi.
Ja, die heb ik...
Ja, Joost was altijd fan van Giovinazzi. Ja, die blijft nu toch een beetje door de mand.
Ja, dat blijf ik. Nee, ik blijf erbij dat, dat hij wel goed een keer gaat presteren, ooit. Even kijken, de derde slechtste. Ja, dat is een lastige hoor.
Mag jij even Bart?
Het is wel een sterk rijdersveld dit jaar.
Ja, ik zeg Giovinazzi, dus die vind ik wel tegenvallen.
Dat zijn Patrick van Verkoon is wel.
Ja, maar, okay, maar je hebt tegenvallen en slecht zijn. Ik ben een beetje helemaal met je eens dat hij tegenvalt. Maar ik heb hem wel echt vaak mooie dingen zien doen, ook in Formule 2. Dus ik denk dat hij dat beter is dan dat we nu zien.
Drie beste?
De drie beste zijn natuurlijk Hamilton en
Verstappen
en Leclerc, denk ik. In potentie. Want Vettel die had nu gewoon een beter weekend dan Leclerc natuurlijk qua snelheid.
Ja, maar wie zijn nu de beste? We hebben die over potentie.
Nou, dan Hamilton, Verstappen en Vettel.
Toch Vettel?
Ja.
Daar wou je niet bij aansluiten, Patrick, of
wel? Ja, wel sluit ik me eigenlijk helemaal bij aan. Maar wat wel...
In die volgorde ook trouwens. Hamilton, Verstappen, Vettel. Zo staan ze in die volgorde ook in de WK-stand. Maar...
Ja.
Maar jullie vergeten Bottas nu, jongens.
Nee, Bottas
2.0.
Bottas rijdt gewoon 0,6 sneller dan Hamilton in de kwalificatie.
Ja, als Joost of ik in die auto gaat zitten, dan worden we ook tweede.
ik pas er niet in. Dat is al een klein ding. Maar ik denk dat als we Verstappen bij Mercedes rijden nu, naast Hamilton, dan zou die misschien Hamilton gewoon wel kunnen verslaan.
Dat zou echt een hele mooie strijd.
Op gretigheid ook alleen al. Ja.
Wat trouwens wel goed om toe te voegen is dat we gewoon best wel een heel sterk rijdersveld hebben dit jaar.
Ja, daarom is die derde moeilijk ook.
Ja, weinig echte paydrivers zoals je die vroeger had.
Dus Stroll?
Stroll natuurlijk wel en Kubica ook. Maar daar houdt het eigenlijk wel mee op. De rest zit er eigenlijk best wel... die hebben allemaal wel aardig gepresteerd in de opstapklasses.
Ja, ik heb de derde toch gevonden. Grosjean toch, denk ik.
Nee, Grosjean is best wel snel hoor. Over
ja, wel snel. Maar het gaat erom, wat haalt hij er uiteindelijk uit? En het is toch gisteren ook weer, weet je, dan gebeurt het hem toch weer. Drie keer via de escape route. Hij is te vaak bij dat soort dingen betrokken. Dus Giovinazzi geef ik nog even het voordeel van de trein. Al is het alleen al omdat hij gewoon de mooiste naam van de grid heeft. Natuurlijk laten we dat wel af. dat is toch een minimaal
een mooie naam heeft. En wie ook heel erg meevalt is Alexander Albon.
Zeker.
Toch best wel goed. Het is een talent die vroeger in de kart heel goed was. Een van de grootste karttalenten aller tijden was een beetje. Daarna is hij door Red Bull opgepikt. Is hij weer weggestuurd omdat hij niet goed genoeg was. En nu had ze eigenlijk een coureur nodig. Kwamen ze bij hem uit. En het lijkt best wel goed te doen.
Ja, hij heeft echt racecraft. Hij is gewoon een knokker. En dat is prima coureur. Ja, leuk.
Het was inderdaad een soort noodscenario. Maar tot nu toe pakt het goed uit.
Ja, ze zaten te kijken. Wie hebben we nog? En toen kwamen ze bij hem uit.
Volgende luisteraarsvraag. Jack Smeets zegt een hele knappe derde plaats van Max. Maar dan moet me één ding van het hart. Wat doen ze in godsnaam met Leclerc bij Ferrari? Want die krijgt elke keer weer een strategie voorgeschoteld. Die ze alleen bij Ferrari zelf begrijpen. En dat is een vraag die toch bij elke Grand Prix bij sommige mensen wel terugkomt. Hè? Dat Leclerc nog steeds een beetje tweede coureur, ondergeschoven kindje is daar.
Ja, maar ik moet wel eerlijk zeggen. Ik ben een groot fan van het aankomend talent van Leclerc. Maar dit weekend was Vettel ook gewoon wel weer sneller. In de kwalificatie, in de trainingen. En eigenlijk ook in de race, behalve dan in het eerste gedeelte. Maar toen had Vettel die flatspot. Ja. Dus ja, ik denk dat Leclerc kan dat alleen maar veranderen door gewoon overduidelijk Vettel te gaan verslaan in iedere training, in iedere kwalificatie.
En dat lukt tot nu toe niet.
Nee, want in Baku was hij ook gecrashed tijdens de kwalificatie. Nou ja, dan werkt hij toch weer de mensen die binnen Ferrari Vettel steunen in de hand. Ja, daar moet hij eerst voor elkaar zien te krijgen.
Ja, het is wel echt een van de grote problemen van Ferrari natuurlijk. Dat die coureurs elkaar ook steeds in de weg zitten.
Ja.
De coureurs van Mercedes die leveren een strijd met elkaar. En die van Ferrari die moeten naar voren. Want er zijn nog een aantal concurrenten voor zich die ze moeten pakken. Maar ze rijden elkaar in de weg steeds. En dat daar had de combinatie Vettel-Räikkönen toch vaak wat minder last van. Dus ik heb niet het idee dat ze Leclerc bewust op een slechtere strategie zetten.
Nee hoor, zeker niet. Nee.
Lastig.
Bart Frans Traal die vraagt in hoeverre gaan we Spanje missen? Want het was natuurlijk zeer, zeer waarschijnlijk de laatste Grand Prix hier in Spanje.
In Spanje hebben we natuurlijk eigenlijk 15 jaar geleden gezien wat we nu in Nederland te zien gaan krijgen. Dat er een jong talent doorkwam, Fernando Alonso, die razend populair was. Die de sport daar een enorme lift heeft gegeven. En ja, hij is nu weg. Carlos Sainz, die kan die leegte niet echt opvullen. De MotoGP is ook veel populairder dan Formule 1 eigenlijk. Er zijn voor mij 8 Spaanse coureurs die in de MotoGP rijden. Daarvan komen er voor mij 6 uit Catalonië zelfs. Hij was er zelfs nog, Marc Marquez was nog even bij Red Bull de gast van de week. Ja, als je ziet hoe populair hij daar is, ja, dat is wel iets anders dan de Formule 1 op dit moment. Ja. En het is natuurlijk race waar heel vaak gereden is, maar ja, we zagen gisteren ook geen inhaalacties. Dus ja, gaan we het echt missen? Niet echt. Spanje is wel een land wat voor je gevoel op de kalender thuis hoort of zo, net als Duitsland en Engeland en Italië.
Ja, het is wel echt onderdeel van de Formule 1 geschiedenis altijd, ja, natuurlijk Spanje.
De wintertesten blijven er wel. Nou, daar is het circuit ideaal voor, omdat het lange bocht heeft, snelle bocht heeft, trage bocht heeft, redelijk lang rechtstuk. Dus het is een redelijk gemiddeld circuit, zeg maar, genomen.
En meestal geen sneeuw.
Meestal niet. De ene keer dat jij er was, 2 jaar geleden wel.
Ja,
hè?
Ja, ja, nee.
Maar is het niet gek dat de wintertesten daar dan wel blijven, terwijl er niet meer gereden wordt, of is het volstrekt logisch?
Nee, juist niet, omdat het best wel een gemiddeld circuit is, wat ik net zeg. Dus ja, je kunt er allerlei dingen mee testen. Dus, ja.
Nee, zolang het weer daar een beetje normaal is, dan is het gewoon de ideale locatie. Ja. Jerez in Zuid-Spanje hebben ze ook nog wel vaak getest. Maar ja, het is voor de Formule 1, het is allemaal voor iedereen bereikbaar. En,
en het goede nieuws, voor ons is het natuurlijk helemaal niet erg dat Spanje verdwijnt, als dat betekent dat Zandvoort terugkeert op de kalender, waar het met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid deze week naar buiten gaat komen.
Ja, ja.
Bart, jij hebt daar ook nog Sean Bratches gesproken met een paar andere journalisten, want die zagen jullie daar ineens rondlopen. Dat is de commerciële baas van Liberty Media, de eigenaar van de Formule 1. En die liet niet helemaal achter zijn tong zien, geloof ik, maar hij kon naar Nederland deze week.
Ja, klopt. We vroegen inderdaad eerst van, Zandvoort, heb je nog nieuws? Is het al rond? En zei, ja, het is nog steeds niet officieel. De kardinalen zijn nog steeds aan het vergaderen. En ja, ik kan nog niks zeggen, zolang het niet officieel is. Maar zei, ja, ben je volgende week wel in Nederland dan? Want inderdaad, de geruchten zijn dat dinsdag bekend gaat worden. En toen begon hij heel hard te lachen. En toen moest hij dat wel bevestigen. Toen vroeg ook nog van, wat ga je precies doen in Nederland? En zei hij, just drinking.
Dus, hij heeft wel humor.
Hij heeft wel humor, zeker. Het is echt bijna een soort cowboy, hè? Dikke bakkenbaarden en zo. En van die puntschoenen heeft hij. Dus het is een mooi figuur om te zien. Hij praat ook gewoon heel kleurrijk. En ja, gewoon grapjes maken en zo. Maar eigenlijk deed hij geen moeite om te ontkennen dat het gewoon gaat gebeuren.
En hij zei niet, dat alleen niet waarvoor hij precies naar Nederland komt, behalve dan om te drinken. Want het schijnt dus dat er morgen zou er een persmoment zijn of een aankondiging.
Ja.
Dat komt via verschillende kanalen al naar buiten de laatste dagen. Maar officieel is er nog niks aangekondigd. Hè? Wij dachten ook, vandaag zal er misschien, het is nu maandag, zal er misschien een persbericht komen van kom allemaal morgen naar Zandvoort en dan weten we hoe laat het is. Maar dat is nog niet zo ver. Hoe zit dat, Patrick?
Ja, ik denk dat wat Bart net vertelt eigenlijk al genoeg zegt. Of ze dat nou met een persconferentie gaan doen of met een mooi filmpje op het via de officiële Formule 1 kanalen, dat weet ik niet. Maar dat het er gaat komen lijkt me een formaliteit.
Ja, dus ze bevestigden dit weekend wel dat er 2 nieuwe races bijkomen en 2 verdwijnen, want het blijven de 21.
Ja, klopt. Dat heeft FIA ook eigenlijk officieel gezegd. De verwachting is dat ook Mexico gaat verdwijnen, maar Verstappen dus al 2 keer gewonnen heeft. Ja, dus
en Vietnam is al aangekondigd.
Ja, ja, klopt.
Dus eigenlijk weten we het allemaal.
Nee, natuurlijk. Het is allemaal. Het is bekend zonder dat het bekend is, maar publiek geheim heet dat.
Wel steeds ongelooflijk vinden hoe het überhaupt heeft kunnen gebeuren. Dat we opeens een eigen Grand Prix hebben.
Ja.
Dat je toch 2 jaar geleden niet kunnen bedenken.
Het Max Verstappen effect, hè?
Ja.
Ja, maar ook gewoon Zandvoort, toch niet meer het modernste circuit. Hè?
Een paar jaar geleden hoorde je over Zandvoort elke keer van nee, dat is al lang niet meer geschikt. En nu is dat allemaal geen probleem meer. Dus ik ben heel benieuwd.
Nou, vind ik toch wel mooi dat de Formule 1 blijkbaar toch die historische waarde hoog in het vaandel heeft staan. Zelfs met de commerciële Amerikaanse eigenaar.
Ja, en dat Zandvoort dus kennelijk ook een heel goed plan heeft overlegd.
Absoluut.
De infrastructuur daar aan zee, dat is natuurlijk wel een probleem.
Ja, maar de coureurs dan vragen een teambaas, die zeggen het wordt heel leuk met die oranje fans en zo. Dat zal groot gekhuis worden. En je ziet nu al dat Verstappen elke race honderden, duizenden toeschouwers trekt. Maar de races die zullen gewoon optochten worden verwacht. De kwalificatie wordt heel belangrijk en inhalen is...
Het is smal, hè?
Echt onmogelijk.
De vergelijking met Monaco werd wel een beetje...
Monaco met geen bakken zijn.
Ja. Ja. Ja, maar wat Joost, jij zei ook van de week dat ze nog wel wat gaan veranderen aan het circuit. Maar dat is nooit genoeg. Om het nog ineens spektakel te maken.
Nou, of ze misschien een chicane gaan toevoegen of zo, dat zou kunnen. Maar,
verbreden?
Maar ze kunnen niet. Het is niet zo dat ze een. Verbreden wordt denk ik heel lastig. Want als je het gaat verbreden, dan komen de vangrails ook. Dan moet je die ook verbreden. Dus,
in theorie kan dat toch?
Volgens mij ligt er een plan klaar dat ze wel een aantal bochten flink gaan aanpassen. En ook opkomen rechte stukken inderdaad wel breder gaan maken.
Nou, dan mogen ze er vast mee gaan beginnen.
Ja, volgens mij gaat vanaf januari gaat het hele circuit van 3 maanden op slot. En dan gaan ze grondig verbouwen. Maar ik vind nog helemaal niet dat je kan zeggen eigenlijk dat we daar een saaie race gaan krijgen of dat het lastig inhalen is. Het Nederlandse weer, het regent hier altijd. Nou, waarschijnlijk krijgen we eindelijk weer eens een regenrace te zien.
Ja.
Fantastisch.
Nee, maar even realistisch gezien is het nu wel
zo. Als je op dit circuit een Formule 1 race zou houden, dat zou niet...
Ja, maar het is niet zo dat
we weten nog niet hoe het tegen die tijd vlag er precies bij hangt. Juist daarom wordt deze week en de komende weken zo cruciaal dat ze die plannen verder gaan ontvouwen.
Ja, maar het is niet zo dat ze het circuit in één veel langer kunnen maken of zo. Dat ze er allerlei bochten bij kunnen gaan tekenen, want die ruimte hebben ze helemaal niet.
Nee.
Dus dan, want ze zitten tegen Center Parks aan. Die denk niet dat die een paar huisjes gaan opofferen voor een extra bocht.
Ik denk dat juist meer huisjes willen gaan verhuren.
Ja, daarom die horen de kast al rinkelen daar natuurlijk. Maar het is niet zo toch dat ze in één in het circuit veel geschikter kunnen gaan maken voor de familie. Het is een beetje zoals het is. Wat denk je dat ze dan gaan doen?
Ze moeten toch wel een plan hebben. Zandvoort weet toch zelf ook wel hoe een eigen circuit erbij ligt?
Nee, maar ik heb het even puur over het verlengen of het verbeteren van het circuit qua...
Ja, jij bedoelt ze kunnen een plan hebben, maar zoveel ruimte hebben ze
niet. Nee, het is niet zo dat ze een hele lus bij kunnen gaan. Dat kan helemaal niet. Er is helemaal geen ruimte voor.
Ik denk gewoon dat we het in Zandvoort vooral van het weer moeten hebben. Als we 5 jaar op rij in mei een Grand Prix hebben, gaat 2 keer een keihard regenen en dan...
Ik zit even aan de Tour de France bijvoorbeeld te denken. Dan passen ze vaak de route van de Tour de France zo aan dat de Fransen daar de meeste kans hebben. Dat het hun op het lijf geschreven is. Ja. Ja, je kan hier niet het circuit ineens zo aanleggen dat het een Max Verstappen circuit is. Nee. Of kunnen ze nog wel wat accenten pro Max Verstappen, pro Red Bull verleggen?
Ik denk niet dat kan. Ik denk dat ze meer wel dat het zorgpunt inhalen wel echt een terecht punt is. En in Nederland al niet zo heel populaire Sebastian Vettel, die stipte dat toch wel terecht aan. Maar hij heeft gewoon gelijk. Het is gewoon het rechtstuk is niet heel lang. Er zijn niet heel echt duidelijke uitrempunten na een lang rechtstuk. En dat is natuurlijk, dat kun je zeggen, dat is een probleem van Zandvoort. Dat is ook wel zo. Het is natuurlijk ook een probleem van de moderne Formule 1. Iets wat ze ook wel echt proberen te tackelen natuurlijk met allerlei aerodynamische regels en zo. Maar Zandvoort is gewoon geen puur sang inhaalcircuit. En zeker met de moderne Formule 1, die brede auto's met heel veel luchtwervelingen eromheen. Ja. De kans dat het gewoon een optocht wordt, is gewoon echt heel groot. Dat moeten we gewoon realistisch zijn.
Het goede nieuws is, ik kan me een race van Verstappen op Monaco herinneren, waarvan ze ook zeiden, het is geen inhaalcircuit. En toen was Verstappen me toch aan het inhalen. Dus ja. in die zin...
Nee, ja, maar dat was wel tegen dat hij achteraan startte natuurlijk bijna. Dus
ja, daar moet je er niet bij zeggen.
Ja, nee.
Goed, we gaan het volgen, we gaan het zien. Nou, over Monaco gesproken. Over 2 weken laten we daarmee afsluiten, jongens. Dan hebben we dus Monaco. We hebben net al geconstateerd dat Mercedes ook in Monaco favoriet is. Maar Ferrari en Red Bull... Moeten er dan toch wel iets dichterbij kunnen zitten?
Ferrari sowieso niet.
Nee, Red Bull was sneller in de derde sector van Barcelona dan Ferrari was. Dus die zouden dan 3 en misschien Gasly een keer 4 of 5.
En we gaan dat toch ook zien in hoeverre die Honda-motor nog achterloopt op die Mercedes. Als Red Bull wel misschien opeens heel erg dichtbij zit, dan betekent dat ook dat de Honda-motor gewoon nog niet zo heel erg
ja, maar de Honda of de motor is natuurlijk niet zo heel belangrijk.
Nee, maar daarom.
Dat je dan nu het chassis...
We zijn daar minder, precies, ja.
Ja.
Nou, minder afhankelijk van de motor.
Ja. Maar wel eerder gezegd, ik heb wel het idee dat dat voordeel wat betreft het chassis, wat Red Bull de afgelopen 2 seizoenen vooral had, dat ze kwijt zijn. Ja. En dat was de kracht waarom ze in Monaco steeds dominant waren de afgelopen 2 seizoenen. Tenminste, vorig jaar zeker sowieso. En Mercedes een walk in the park. Echt, die gaan daar gewoon makkelijk winnen.
Hamilton wint in Monaco, dat zeg jij. Of ja. Bottas?
Hamilton.
Bart?
Bottas.
Verstappen.
Patrick? Verstappen. Jij blijft opbouwen.
Als ze ergens wel een kans hebben, is het wel hier. Dus laten we hopen dat ze ook in deze 2 weken weer gaan door.
Ik mocht gisteren 3 races noemen waar hij dacht Mercedes nog misschien uit te kunnen dagen. Moet je heel lang nadenken. Was het Monaco, Singapore... Mexico.
Sorry, wie zei dat?
Verstappen.
Oké, Monaco, Mexico, Singapore.
Ja, dus de rest gaat Mercedes sowieso winnen, kunnen we eigenlijk concluderen.
En daar houdt hij nog hoop. Nou ja, wie weet, we gaan het zien over 2 weken. Wij gaan het hier voor nu bij laten, maar niet voordat ik gezegd heb dat Joost Nederpelt de winnaar is van onze de weekwinnaar is van ons GB-spel. Ja, hij heeft
ondanks het tegenvallende toegeslagen.
Ondanks het tegenvallende Rijkonen die ook in zijn team had. Dus Joost begint richting de top te kruipen. Jullie kunnen zelf natuurlijk ook meedoen aan het GB-spel. Maak ook een vriendenleague. Je kan ook tijdens het seizoen nog instappen. Hartstikke leuk. Maakt ook saaie races leuk. Kan ik erbij zeggen. Tot slot vergeet je niet te abonneren op deze podcast. De Bord Radio dus via iTunes of je eigen favoriete podcast app. Bedankt voor nu. Wij blikken natuurlijk weer uitgebreid terug naar de Grand Prix van Monaco over 2 weken. Dag.